Welkom bij de Uit Je Hoofd, In Je Hart podcast. Mijn naam is Marilotte Esser en ik doe niets liever dan jou je hart laten openen, zodat je de magie van het leven weer herontdekt. Want we lopen in de hectiek van alle dag wel eens vast. Als je alles doet vanuit je hart, wordt het leven en werken zoveel kleurrijker en makkelijker. Ik help jou er graag bij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag zit ik hier met Tom Tichelaar. En Tom en ik leerden elkaar kennen tijdens eigenlijk een trans paar dagen. Dat we meer leerden over healing, trans in een klooster ergens in het oosten van het land. En wat mij gelijk opviel was dat Tom de hele tijd rondliep met spa-flessen. Echt hè, Tom? En dat intrigeerde me zo, want ik vroeg me af, wat doe jij toch de hele tijd met die spa-flessen? En toen wist Tom mij te vertellen dat hij heel geïnteresseerd was in healing, het zelfgenezend vermogen van het lichaam. En dat hij had onderzocht welk water je het beste kon drinken en dat er zoveel troep in ons drinkwater zat. Welkom Tom.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Ja, nee, echt leuk dat je er bent. En Tom heeft eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal, want jij hebt een boek geschreven. Zo kan het ook.
Kortom, zo kan het ook.
Ja, kortom, hè? Dat vind ik leuk.
Tom,
ja, precies. Kortom, zo kan het ook. En ja, wat heel mooi is, eigenlijk combineer jij twee werelden, want jij werkt ook in de makelaardij als taxateur.
Ja.
En daarnaast geef jij workshops, lezingen. Ja, en inspireer en motiveer jij eigenlijk mensen ook met één op eens over het aansporen van het zelfherstellend vermogen, vooral bij hardnekkige gezondheidsklachten. Zeg ik dat zo goed?
Ja, eigenlijk bij alle voorkomende klachten inderdaad. Dat is een mooie samenvatting.
Ja, en wat heeft jou zo op dit onderwerp gebracht?
Nou ja, daarvoor moet ik je zo'n 16, 17 jaar mee terugnemen in de tijd. Ik was toen ook werkzaam in de makelaardij. Ik was destijds makelaar. Ik had een prachtig mooi leven, een mooi gezinsleven. Ik was vader geworden, ik had een leuke hond, een prachtige vrouw. Sociaal leven, ik sportte veel. Dus eigenlijk verliep alles vlekkeloos en op rolletjes. Echter, op een gegeven moment sloop er een soort van vermoeidheid in mijn systeem. En ik werd moeier en moeier en dacht, nou, misschien doe ik iets te veel, dus laat ik wat minder sporten, wat minder sociale activiteiten doen en dan komt het wel weer goed. Maar naarmate ik minder deed, werd ik eigenlijk moeier en moeier. En op een gegeven moment was ik zo moe, om een lang verhaal kort te maken, dat ik in mijn bed belandde. En zo heb ik 2 jaar lang zo'n beetje de hele dag in mijn bed doorgebracht en alle tijd en energie die ik had, heb ik destijds besteed.
En hoe oud was je toen, Tom?
Ja, dat is een strikvraag. Toen was ik slechte jaartallen, maar 16 jaar geleden was ik 44.
Jezus, hè? Ja, echt veel te jong.
Dus dan sta je nog midden in je leven, hè? En iedereen om je heen die leeft en doet zijn ding en maakt plannen, gaat op vakantie en nou ja, eigenlijk alle energie en tijd die ik had, die besteedde ik aan het op zoek gaan naar de oorzaak van die vermoeidheid die ik had. Want ik voelde mij in mijn hoofd picobello, alleen fysiek was ik nauwelijks tot iets in staat. Als ik de hond had uitgelaten, moest ik daar echt van bij komen. Dan heb ik het over een klein rondje, niet een stevige boswandeling. Als ik lang douchte, dan moest ik gewoon van bij komen. Dus het was niet een hele prettige periode, maar ook wel weer een hele leerzame periode. En dan ga je naar de huisarts en dan ga je bloed prikken. En dan kom je eigenlijk van ziekenhuis naar ziekenhuis, van onderzoek naar onderzoek, scans, second opinions. En dat allemaal in het reguliere circuit geweest, zeg maar, op zoek naar de oorzaak van die vermoeidheid. En daarnaast heb ik ook in het alternatieve heel veel testen gedaan, consulten gehad met Tibetaanse geneeskundigen, craniosacraal therapie. Ja, noem het maar op, alles wat ik kon bedenken en wat op mijn pad kwam, want heel veel mensen waren wel bezorgd en iemand las in die libellen op dat moment dat je kandidaat, dat was toen iets wat heel veel voorkwam, zeg maar, ja Tom, ik weet nu wat het waarschijnlijk is, die vermoeidheid, het is kandidaat. Nou, in een potje gepoept, opgestuurd, geen kandidaat. De ziekte van Lyme was destijds wat heel veel voorkwam, van tekenbeten, ook dat was het niet. Dus dat was een ja, een zoektocht naar de oorzaak van je vermoeidheid, zeg maar. En uiteindelijk kwam ik na 2 jaar later weer terug bij die beste huisarts. En die zei, ja Tom, wij kunnen helemaal niets vinden. Dus jij hebt het chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat is heel gevaarlijk eigenlijk wat hij toen deed. Want hij zei tegen mij, hij gaf me eigenlijk bijna geen hoop meer. Want hij zei tegen mij, Tom, je bent nu dus begin 30. En tussen nu en je dood ben jij chronisch moe. Nou, dat is niet een hele lekkere diagnose. Want ja, vermoeidheid is niet iets waar je vitaal bij voelt doorgaans.
Wat
En hij
heftig.
adviseerde mij, wat zeg je?
Wat heftig, hè? Dat hij dat zo zei.
Ja, ik begrijp hem wel. Hij had natuurlijk al zijn testjes gedaan en alle mogelijkheden had hij afgevinkt. En ja, toen bleef er niets anders over dan me doorverwijzen naar de paasafdeling. Daar had ik overigens nog nooit van gehoord, de paasafdeling. Dus ik dacht dat hij een grapje maakte, want we zaten daar rondom Pasen, dicht naar de paasafdeling.
Ken ik ook niet,
ja,
nee.
Ik ga eitjes raven, maar dat bleek de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis te zijn.
Jezus, oké, man.
Dus dat was zeg maar uiteindelijk ja, de diagnose en dat was uiteindelijk dus zeg maar het advies wat ik meekreeg.
Ja.
Dus ik ging eigenlijk een beetje onverrichte zaken naar huis. Ik kon dus of kiezen om in mijn bed te blijven liggen tot ik er niet meer zou zijn. Of ik kon me op laten nemen op de paasafdeling.
Ja,
Ja, ik
maar
vond...
jij hebt iets heel anders ermee gedaan. Want jij hebt echt een onderzoek gestart naar hoe jij jezelf kon genezen.
Nou ja, wat ik in het destijds als makelaar al heel veel had gelezen over meditatie, mindfulness en dat soort zaken. Alleen die combinatie nog niet echt zag. Ik vond dat niet een hele sexy combinatie. Maar dat was mijn perceptie van het verhaal. Maar ik kon dus kiezen of ziek blijven, of me op laten nemen op de paasafdeling, of ik kon gaan mediteren. Nou, dat was voor mij destijds echt iets buiten mijn comfortzone. Maar ja, dan maar voor die optie gaan. Dus ik heb direct een weekend meditatie geboekt. Ja, en eigenlijk was in het weekend het zo dat alsof een soort van waakvlammetje was aangegaan. Alsof er, hè, je kent als een gijzertje misschien vroeger bij je opa en oma boven het aanrecht, die er hing met zo'n vlammetje erin. Alsof dat vlammetje was aangegaan. Ik dacht, hé, dat is toch minimaal opmerkelijk. Dus vanaf dat moment ben ik dagelijks gaan mediteren. En na 3 maanden was ik eigenlijk weer beter. En na 6 maanden was ik beter aan het werk en weer aan het sporten. En had ik eigenlijk gewoon mijn leven weer terug. Ja, toen dacht ik, wat een puntje, puntje, puntje. Waarom heeft niemand mij in al die 2 jaar dat verteld?
Ja.
Dat zoiets eenvoudigs, waar we doorgaans heel lacherig over doen, maar eigenlijk gewoon mijn leven al teruggekregen. En daar is ook in mijn eigen wijzigheid mijn zoektocht ontstaan. Wat is er dan nog meer tussen hemel en aarde?
Ja, en voor de
Wat kan
luisteraars, hè,
bijdragen?
voor de luisteraars, als ik jou nu een beetje beter begin te kennen, kom jij enorm sportief en vitaal op mij over. Altijd in de natuur en bezig of aan het hardlopen. Of inderdaad met jouw spa-flessen. Dus dit is voor jou echt een mega turn geweest. Van in bed de hele dag naar een enorm vitale vent.
Ja, nee, dat is een hele prettige turn is dat geweest inderdaad.
Zo.
En, ja, en die heeft ook wel veel inzicht gegeven. En zoals Johan Cruijff ook zegt, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik had het ook niet willen missen. Ik weet zelfs nog dat ik, toen ik ziek was, op een gegeven moment tegen mijn vrouw zei, ja, dit is wat ik wil. En toen keek ze me best vreemd aan en zei ze, nou is hij niet alleen fysiek niet in orde, maar is hij geestelijk ook echt in de war aan het raken. Maar ik voelde ergens diep van binnen dat ja, dit een transformatie of mij in een bepaalde richting stuurde, waar ik eigenlijk me moest gaan bewegen.
Ja.
En ik heb het, als je erin zit, is het heel vervelend. Als je later op terugkijkt, heeft het alleen maar mijn leven verrijkt en had ik het zeker niet willen missen.
Nee, en wat heeft dat dan, hoe heeft het dan precies jouw leven zo verrijkt? Want jij hebt duidelijk een awakening gehad, hè? Echt een turning point in jouw leven.
Ja.
Waarna jij het roer hebt omgedaan. En waar uitzicht dat dan nu?
Nou ja, wat ik zei, ik ben vanaf dat moment is mijn zoektocht ontstaan, zeg maar, van wat is er dan nog meer tussen hemel en aarde, wat mij niet door mijn ouders is bijgebracht, niet op school is bijgebracht, in mijn sociale omgeving niet is bijgebracht. Er is kennelijk dus veel meer, want ik heb door mediteren in mijn eigen wijsheid ook zelf moeten ontdekken en ben daardoor gewoon weer op de been gekomen.
Ja.
Dus daar, vanaf dat moment ben ik gaan zoeken, gaan lezen, cursussen gaan volgen. Op het gebied van energie, op het gebied van het zelfhelend vermogen, op eigenlijk alles wat van ziek naar beter gaat, heeft mijn interesse. En meer dan mijn interesse is gewoon bij mij gewoon, nou, ik wil het niet cyclen noemen, maar zeker wel een enorme passie, zeg maar.
Ja.
En zo probeer ik dat allemaal uit te zoeken, te ondervinden, maar ook zelf te ervaren en te doorleven. En als ik dat dan allemaal heb gedaan en ik heb het gevoel dat dat dan oké is en dat het voor mij kloppend is, dan probeer ik dat te delen. En dat deel ik via workshops, dat deel ik via mijn boek, lezingen en dat soort zaken.
Want kun je daar eens meer over vertellen? Wat als we het hebben over dat zelfhelende vermogen, wat raakt jou zo daarin dat echt belangrijk is om met de luisteraars te delen?
Nou ja, zoals, vooral in het Westen kijken wij, ziek zijn benaderen we altijd van buiten naar binnen. En ik denk dat je ziekte van binnen naar buiten moet benaderen. Dat is al een hele grote transformatie in mijn gedachten geweest, zeg maar. Wij zijn gewend hoofdpijn, paracetamol, onderdrukken. We blessuren knieën, ibuprofen, we nemen een ibuprofen, we voelen onze knie meer en we rennen gewoon weer door. Maar ons lichaam heeft een zelfhelend vermogen. Dat is een zeer fascinerend instrument wat er is. Het is eigenlijk een soort van intelligentie in ons zijn, maar het is geen orgaan. Het is ook niet een onderdeel van onze hersenen. Dus we kunnen het niet aanwijzen, maar het is er wel. En dat zelfhelend vermogen zorgt ervoor dat je herstelt, dat je lichaam regenereert. En je lichaam kan heel veel, zo bijna niet alles, herstellen. Als we op het lichaam maar de ruimte, de tijd geven en de rust geven om te herstellen. En dat zelfhelend vermogen, ja, dat is een prachtig instrument, maar we weten er eigenlijk heel weinig van. Maar het is wel een instrument wat dagelijks voor ons bezig is. Wat gewoon een to-do-lijstje heeft en dagelijks voor jou dingen aan het repareren is, waar je geen weet van hebt. Dus het is iets waar we eigenlijk heel weinig over weten. En zover ik weet, wordt ook in de westerse medische leer, is het zelfhelend vermogen geen onderdeel van de opleiding tot arts of tot chirurg of iets dergelijks. Maar dat is juist het instrument wat ervoor zorgt dat je van ziek naar beter komt. Natuurlijk zijn er allerlei dingen en parallellen en randvoorwaarden nodig om daar te komen. Maar het zelfhelend vermogen geneest. Er is geen arts die geneest. Ook geen energetisch therapeut geneest. Die faciliteert slechts. Dus dat vermogen is een prachtig instrument. En ik vind het interessant om uit te zoeken. Ja, hoe kan je dan direct of indirect invloed uitoefenen op dat zelfhelend vermogen. Zodat het optimaal werkt.
En in workshops, hè, help je dan mensen om hun eigen zelfhelend vermogen aan te sporen? Of is het meer het delen van kennis over het zelfhelend vermogen van het lichaam, om daar echt wijzer van te worden en om dat dan te integreren in, ja, in je dagelijks leven?
Ja, dat geldt voor alles natuurlijk. Alle wijsheid die je gaandeweg opdoet. Want mensen hebben vaak boekenkasten vol met hele wijze informatie, maar het is leuk om het te lezen. Maar als je het niet verweeft in je leven, je het niet eigen maakt, dan heeft het niet zo heel veel toegevoegde waarde. Dus in mijn workshop vind ik het belangrijk om, ja, mensen al een andere kijk op ziek zijn te delen. Nou, dat is volgens mensen al één stap.
Ja,
tweede stap
mooi.
Is om dat dan te onderbouwen met hele eenvoudige dingen. Bijvoorbeeld water. Nou, wie kent geen water? Zonlicht. Wie kent geen zonlicht? En energie. Nou, dat is ook een hot item tegenwoordig, energie. Dus dan ga ik daar dingetjes over uitleggen, zodat mensen dat begrijpen. En dan probeer ik de brug te slaan naar dat zelfhelend vermogen. Hoe je dat dus voor jezelf kan inzetten. En ik leer ze gewoon, ja, wat basisdingetjes, zodat ze thuis zichzelf en anderen ook daarmee kunnen helpen. Maar
ja,
het is gewoon heel, heel, heel laagdrempelig, heel down to earth en eigenlijk voor iedereen toegankelijk.
Nou, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig, want we hebben het laatst al een keertje over gehad. Ik ben ook gediagnosticeerd geweest met een chronische ziekte. En ik kreeg de diagnose dat ik nooit kinderen zou krijgen. Bij de ene arts en bij de andere arts second opinion, nou misschien 10% kans, ga er niet van uit. En toen ben ik keihard, oké, je hebt dat spreekwoord van Deepak Chopra, geloof de diagnose, maar wordt nooit de prognose. Ik geloof dat dat hem is.
Mm-hmm.
Die heb ik echt in mijn oren geknoopt, want daar was wel een moederwens. En toen ben ik ook heel erg aan de slag gegaan met precies wat jij ook hebt gedaan. Meditatie, echt je tot je binnenste kern richten. In mijn geval van hoofd naar hart. Dat hart had ik, speelde minder een rol in mijn leven op dat moment. En ik weet nog goed de dag dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. En dat was gek, want we zaten in een IVF-traject en ik zat nog op prikken te wachten. En dat kon dus eigenlijk niet. En toen belde ik het ziekenhuis op om me af te melden voor de volgende behandeling. Omdat ik zei dat ik zwanger was. En toen zei die vrouw aan de andere kant. Maar mevrouw, ik zie even in uw dossier, maar dat kan niet. Dat is ook vrij bijzonder, toch? Om dat aan de andere kant van de lijn zo keihard te zeggen. Mevrouw, dat kan niet. En toen zei ze ook nog erachteraan. Ik zou het dus ook maar niet aan mensen vertellen dat je zwanger bent. Sorry, waar haal je dat vandaan om dat zo tegen mij... Ja, vertel het maar niet tegen mensen, want het kan niet. Nou ja, uiteindelijk kwam ik voor een echo en het kon dus wel. Een wondertje was het. En ik ben 3 kinderen verder en ja, volgens mij... Of ik ben in Guatemala dan gediagnosticeerd met... Volgens mij ben je genezen. Een zwakte zal er altijd zijn, mijn baarmoeder. Maar het is toch boeiend, want ik heb dus ook mijn zelfhelend vermogen aan gespoord. Alleen ik had op dat moment denk ik helemaal niet door waar ik precies mee bezig was. Het is eigenlijk pas achteraf dat ik me ben gaan verdiepen in het zelfhelend vermogen van het lichaam. En eigenlijk tot ontdekking kwam hoe belangrijk dat is en hoe erg ik dat niet had, ja, hoe erg ik daar geen aandacht aan gaf in mijn dagelijkse routines, zeg maar zo.
Min of meer verwaarloosd had.
Oh ja, dat is eigenlijk het woord wat ik zoek. Precies. Ja. Want hoe, ja, als je het dan hebt hè, over het linken van de fysieke en mentale klachten met jouw energiebehoeften, want ik denk dat daar heel veel mensen tegenaan lopen in het dagelijks leven. Ze razen door in de hectiek van alle dag. Er komt heel veel stress in onze levens. Dat doen we volgens mij onszelf aan. Heb jij daar dan een tip voor? Hoe kunnen we ons wat meer bewust worden van fysieke klachten in ons lijf? Want daarvoor moeten we natuurlijk ons lijf beter leren kennen. Volgens mij zit daar een groot probleem. We zijn heel veel met ons hoofd bezig en verwaarlozen in die zin ons lijf, waardoor er klachten kunnen ontstaan.
Ja, het is eigenlijk tweeledig voor mijn gevoel. Eigenlijk begint het al met preventief bij gezondheid werken. Kijk, wij zijn allemaal wel bereid om tijd en energie te steken in een kappersbeurtje, in schoonheidsspecialist, manicure, pedicure, sommige mensen spuiten en ga zo maar door. Maar daar zijn we allemaal wel toe bereid, hè? Het uiterlijke vertoon. Maar we zijn vaak niet bereid, als alles goed gaat, zolang het goed gaat, om preventief tijd en energie en geld te investeren
in
onze gezondheid. Dat ga je pas doen op het moment dat het niet meer lekker gaat. Maar dan is het vaak soms al te laat.
Ja.
Dus ja, zo deel ik met mensen mijn ochtendritueel. Ik heb een ochtendritueel dat bestaat uit wandelen, bestaat uit mediteren, want dat heeft mijn leven teruggegeven. 5 Tibetanen, dat zijn 5 eenvoudige yoga-oefeningetjes die iedereen kan doen. En het gaat ook over affirmaties. Dat zijn korte, krachtige zinnetjes waarbij je zeg maar je gedachten en je overtuigingen zou kunnen aanpassen. Dus daar begint het al mee, dat je je bewust bent om preventief aan je gezondheid te werken. Dus dat je bewust tijd, geld en energie daarin steekt. Dat is 1. En daarmee hou je jezelf uit de hele lange lijstjes die we in Nederland hebben met mensen die ziek zijn. Want 8,2 miljoen mensen in Nederland zijn chronisch ziek. Meer dan 1 miljoen mensen gebruiken antidepressiva. Niet dat dat per definitie slecht is, maar het is toch wel raar, vind ik, dat in een van de rijkste landen qua welvaart in de wereld 7% van de mensen medicijnen nodig heeft om met de rest mee te kunnen doen.
Ja.
Nou, en als je al die cijfers op een rijtje zet, dan moet je soms huilen, denk ik. Want 4 miljoen mensen gebruiken bloeddrukverlagers.
Ja, en dan hebben wij allebei al een verhaal hoe wij gedogniseerd zijn met een chronische ziekte en hoe wij allebei er... Ja, we kunnen eigenlijk hiermee ook laten zien dat er ook een andere manier is om er tegenaan te kijken.
Nou, je had het net al over stress. En als je realiseert dat 15 minuutjes stress ervoor zorgt dat je immuunsysteem 24 uur lang verzwakt is. Dus 1 kwartiertje stress op een dag is 24 uur lang een verzwakt immuunsysteem. En juist dat systeem zorgt ervoor dat je vitaal blijft, dat je ziekte en dingetjes buiten de deur houdt. Ja, en iedereen in het leven waarin wij leven, het leven wat wij nu leiden en de systemen waar we in verkeren, zeg maar, ja, ontkom je niet eens aan 15 minuten stress per dag. Moet je enorm je best doen om daar niet aan te komen.
Nee.
Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen per definitie voortdurend een verzwakt immuunsysteem heeft. Nou, dat is dan niet handig en dat blijkt ook alweer uit de cijfers van de PV Nederland. Nou, en daarnaast, hoe kan je ervoor zorgen dat je minder stress krijgt? Is dat je ontspant. Nou, Voor iedereen is ontspanning anders, maar bij mij is dat mediteren. Bij mij is dat ook wandelen in het bos. Of spelen met de hond, of voetballen met je zoon. Het gaat erom dat je gewoon eigenlijk ontspant en de voortdurende gedachtenstroom en de druk die je ervaart, dat je die op een of andere manier weet te parkeren. Het is niet zo dat je geen gedachten mag hebben, maar het gaat erom of je wel of geen aandacht geeft aan die gedachten. En ja, wij staan op met onze mobiele telefoon, boem, alle informatie is daar. Die moet ons brein allemaal verwerken. En dat eindigen we vaak mee voor het slapen gaan met onze telefoon. En daarmee gaan we de nacht in. En de Emily Richards zegt heel mooi, alles waar je aan denkt voordat je gaat slapen, dat marineert de hele nacht door. Dus als je met allerlei Insta-ellende en Facebook-ellende en of het nieuws, alle ellende in de wereld, gaat slapen, ja, dan trakteer je jezelf dus op een marinade van dat soort informatie en daar sta je dan ook weer mee op.
Ja, ik merk het ook hoor. Als ik ben een enorme dromer. En hetgeen wat er in de half uur voordat ik ging slapen is gebeurd. En als dat inderdaad iets is wat ik heb gezien. Nou, geheid dat dat in mijn dromen vervolgens terugkomt.
Ja,
zeker.
Dus de Boeddha zei het al. Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben. Want wij worden wat wij denken. Nou, dat is ook een van de dingen. Het is een hele simpele zin. Maar is ook een hele grote waarheid. En als je dat eigen kan maken, dat is een grote uitdaging, maar als je dat eigen kan maken, als je dat gaat begrijpen, dan heb je al heel veel invloed op hoe je dingen ervaart, maar ook dingen je overkomen, maar ook hoe je kijkt naar ziek zijn. Want wij zien ziek zijn doorgaans altijd als een straf, als een penalty, als last, als irritant, het komt nooit gelegen, want we willen allerlei andere dingen doen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je lichaam plaagt je niet met een klacht, of met pijn, of met een blessure. En je lichaam is dienend. En wil jou iets vertellen. Alleen, wat je zelf al zegt, van je hoofd naar je hart. Ja, wij proberen dat dan beredeneren met ons hoofd. Ja, het komt niet uit, want ik heb een afspraak. Het komt niet uit, want ik heb een tenniswedstrijd. Het komt niet uit, want
yep.
Ik zag vakantie. Het komt niet uit, want ik zag... Nou ja, ga zo maar door.
Ja.
Maar de kunst is om ook daarin weer de rust te nemen en te gaan luisteren. En na te gaan denken van, zou mijn lichaam mij iets willen vertellen? Moet ik misschien wat slowdownen? Heb ik hoofdpijn? Zit ik te veel in mijn hoofd? Heb ik last van mijn heupen? Ben ik uit balans? Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan met klachten en dingen die erbij zouden horen.
En kun je ons dan iets vertellen over jouw eigen dagelijkse routine? Wat is nou een voorbeeld, een concreet voorbeeld wat jij in je dagelijkse routine hebt toegevoegd sinds het moment dat jij beter bent? Want misschien is dat wel iets wat wij over kunnen nemen om ook mee te gaan oefenen.
Nou, mijn waarheid hoeft natuurlijk sowieso niet iemand anders waarheid te zijn. Dus het dient puur ter inspiratie. Maar het gaat er weer om dat je dus bewust tijd en energie preventief besteedt aan je gezondheid. Nou ja, ik had het geluk toen ik ziek was dat ik daarna een lege agenda had. Dus vanaf dat moment dacht ik ook van niemand gaat mijn agenda meer bepalen. Die bepaal ik. Weet je, daarom ben ik ook zelfstandig, ben je vrij. En ik was al gaan mediteren, want dat heeft immers mijn leven teruggebracht. Dus toen ben ik eigenlijk een soort van ochtendritueel begonnen. Iedere ochtend gaat een 5:18 gaat mij wekken. Mag ik één keer snoepsen, ga ik eruit en dan begin ik mijn dag met wandelen. Want wandelen is goed. Peter Hollander, een gedragswetenschapper, die zegt, als je niet wandelt, is niet goed. Want als je niet wandelt, gaat echt de kwaliteit van je pezen, van je spieren, maar ook van je botten gewoon achteruit, als je niet wandelt. En uit heel veel wetenschappelijk onderzoek blijkt ook waar wandelen allemaal wel niet goed voor is. Het is goed voor je moed. Als je 75 minuutjes in de week wandelt, word je gemiddeld 2 jaar lang ouder. Je kwaliteit van leven neemt toe. Je letterlijk en figuurlijk je gezondheid neemt toe.
Maar Tom, ik blijf nog heel even hangen op de 5:18.
Dat 5:18, ja, dat is een beetje een artistische tijd inderdaad. Maar ja, die is zo ontstaan. Dat is een beetje, ik maak onderdeel uit van het gezin. Dus ja, 's morgens begint ergens het gezin te lopen met de scholen. Dus ik ben gaan terugrekenen. Ja. En als ik dan 5:18 doe, plus 1 keer snoezen, gaat het dan uit. Dan past het allemaal precies, zeg maar, tot aan het vullen van de broodtrommels.
Nou, en dat vind ik leuk, want jij blijft gewoon heel efficiënt. Weet je? En dat vind ik zo mooi. En een mooi voorbeeld ben je daarin, dat jij echt holistisch probeert te leven, in te kleden in jou, wat bij jou past. En dat vind ik mooi voor om wel nog even te benadrukken. Maar ga verder. Ik bleef heel even bij de 5:18. Maar
ja, dus dan slaap ik iedereen hoeft zijn wekker om 5:18 te zetten. Dat mag natuurlijk wel, maar zeker niet nodig. Maar dan begin ik mijn dag met de wandeling. Want mijn hond moet ook uitgelaten worden. Dus dan combineer ik die dingetjes.
Ja, zeker.
En wat ik dan gedurende mijn wandeling doe, zeg maar, is affirmaties, wat ik net ook al even aanraakte, zeg maar. Ja, dat zijn korte, krachtige zinnetjes die van invloed zijn op je mind, op je mood. Nou, dat is heel belangrijk. We hebben allemaal door de plek waar we geboren zijn, de ervaring die we gehad in het leven, het gezin waar we in zijn opgegroeid, hebben bepaalde overtuigingen. En die overtuigingen zorgen eigenlijk voor de gedachten die je hebt over bepaald soort zaken en ervaringen die je hebt. En die zorgen weer voor hoe je leven eruit ziet. Dus eigenlijk kan je zeggen, het leven wat je nu leidt is een resultaat van de gedachten die je altijd gehad hebt. Nou, als dat leven wat je nu leidt niet helemaal past bij je wensen, zoals je het zou willen leven, dan moet je je gedachten en die overtuigingen zien aan te passen. En overtuigingen zijn hardnekkig, maar die kan je wel aanpassen door te kiezen welke gedachten heb ik. En dat geldt ook voor ziek zijn, want als je een bepaald soort klacht hebt, dan is dat altijd, of bijna altijd, te herleiden naar iets wat zich heeft afgespeeld in je leven, of wat zich afspeelt op dit moment in je leven, of een angst voor de toekomst. En als je de kijk daarop aanpast, wordt de uitkomst ook anders. Dus je kan echt met je gedachten, kan je klachten verminderen, soms oplossen. Die gedachtenkracht is heel erg sterk. Dus zo doe ik dat 's morgens voor mezelf altijd.
Ja, te gek.
Gedurende wandeling.
Ja. Ik vind het
Ja,
ook heel
zeker.
mooi dat jij die affirmaties zo actief gebruikt. Want ik gebruik het ook voor mijzelf. Ook als ik ergens angstig over voel of onzeker. Dan gebruik ik hem om hem om te keren. Datgene wat er in mijn hoofd speelt. En ik gebruik het ook veel in mijn praktijk. Alleen het is vaak voor mensen. Als het nieuw is, dan is het een beetje van ja, ga ik dat dan tegen mezelf zeggen? Dan zeg ik ja, post dit op je spiegel. Zodat je daarmee meteen als je wakker wordt geassocieerd met iets positiefs. Dus ik vind het mooi dat jij het ook aanhaalt. Want ik geloof daar sterk in.
Nou ja, sterker nog, als je misschien heb je wel eens van Dr. Emoto gehoord. Maar Dr. Emoto, dat was een Japanse onderzoeker. En die heeft ontdekt dat je door bewustzijn, of door te praten, of geluid los te laten op water, de structuur van water verandert. En als je weet dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, onze hersenen voor 85% uit water bestaat, ons bloed voor 95% uit water bestaat. Dus wij zijn eigenlijk voor het grootste gedeelte water.
Ja.
En als je dus weet dat je met je gedachten, met je woorden en met muziek de structuur van water verandert, van heel mooi bij positieve gedachten naar heel lelijk bij hele negatieve gedachten, ja, dan kijk je wel uit om voortaan negatief te zijn. Dus
ja,
als
ik ken.
je hekel aan hebt aan jezelf, dan ga je negatief over jezelf denken. Maar
nou, het is wel mooi om te delen hoor. Ik ken zijn plaatjes van de waterkristallen over negativiteit. En dat maakt zo'n mooi beeld geeft dat. Positiviteit, negativiteit en wat er dan gebeurt met die waterkristallen.
Ja, met mooie klassieke muziek of met hele heavy metal muziek of met het woord haat of het woord liefde of met Hitler of Gandhi, nou, ga zo maar door. Ze heeft het jarenlang heeft het onderzocht en dat maakt het heel erg simpel en visueel. En ook tranen hebben ze onderzocht. Verschillende soorten tranen hebben een verschillend soort structuur. Dus heb je een traan van blijdschap, heb je een andere structuur als je een traan hebt van verdriet of een traan van boosheid of van teleurstelling. Allemaal verschillende. Zo ingenieus is ons lichaam.
Zo, ja.
Dus als je dat ziet en je weet dat, ja, dan is die gedachtekracht wel een hele belangrijke om mee om te gaan.
Ja.
Want daarin heb je dus persoonlijk de keuze hoe je over jezelf denkt. Kan je in de spiegel kijken en zeggen, nou, ik ben blij met mezelf, ik hou van mezelf. Ik zeg dat heel vaak bij mensen die ik dan langs krijg. En dus, ja, nee, dat zeg ik niet. Dat ga ik niet over mezelf zeggen. Dat vind ik niet, want mijn neus is te groot of mijn haar is te kort of nou, whatever. Daar gaat het niet eens om. Het gaat veel meer dan dat, om wie je bent, hoe je gedraagt je, hoe verhoud je tot een ander, en ga zo maar door.
Ja.
Dus dat zijn dan de affirmaties. Dan kom ik terug in mijn ochtendritueel, daar waren we nog even gebleven.
Ja, nee, ik was al benieuwd hoe jij ontbijt. Daar zitten we
ja, vast. Nee, wat ik eet. Oh.
Nee, nee.
Heel spannend, hè?
Ik kom zo bij het water uit namelijk, dus ik ben al, je moet ook nog drinken.
Bij het water, het water wel even gehad. En dan doe ik de 5 yoga oefeningen. 5 Tibetanen zijn dat, ik weet niet wel eens gehoord uit de 5 Tibetanen, maar dat zijn 5 simpele yoga-oefeningen. Dat was een lang verhaal kort maken. Dat was een Amerikaanse legerofficier. Die had gehoord dat er in Tibet een klooster was. Waar de monniken er heel vitaal en krachtig uitzagen. Veel vitaler en krachtiger dan zij zeg maar, op de kalender eruit zouden moeten zien. Vanuit onze westerse blik. En is daarheen gegaan, heeft daar een paar jaar mee gedraaid. En die mensen die leefden gezond, die aten gezond, hadden een eigen woestuintje en die mediteerden. Maar die hadden ook 5 yoga-oefeningen, 5 simpele yoga-oefeningen. De rieten noemden ze die. En als je die yoga-oefeningen doet iedere dag, en daar hoef je niet lenig voor te zijn en flexibel voor te zijn, want dat ben ik zeker niet. Maar die hebben direct invloed eigenlijk op de draaisnelheid van je chakra's. Dus ik geef wat als voorbeeld.
Wow.
Ik ben 50 en zouden mijn chakra's draaien met de snelheid van iemand van 60, dan ben ik fitloos, niet vitaal, sloom en gaar. En draaien ze met de snelheid van iemand van 30, ja, dan ben ik vitaal, krachtig en een jonge god bewijs ervan.
Ja.
En door die yoga-oefeningen te doen, heb je direct invloed op die draaisnelheid. En heb je dus invloed op het regenereren, wederom weer van je eigen gezondheid. Misschien zelfs van je zelfherstellend vermogen. Maar blijf in ieder geval vitaal. En als je dat
kunnen we
doet.
die op internet noemen? Want dan zal ik het erbij zetten. Ik vind het wel heel erg mooi, namelijk.
Ja, de 5 Tibetanen, dat is, in de yogawereld zijn het bekende oefeningen. En het zijn heel simpel en ik doe ze gewoon als morgens. En een tip voor de mensen die dat zouden willen gaan doen, begin dan niet meteen met 21. Dat is het uiteindelijk het doel, dat je al die 5 oefeningen 21 keer doet. Maar begin gewoon met 3 en houd vol.
Ja.
Bouw het dan na 2 weken weer op enzovoorts.
Ja, want ik hou van dit soort oefeningen die haalbaar zijn. Want de mensen met wie ik veel werk, die hebben drukke levens. Het is meer hoe ze hun way of life en hoe ze daarmee omgaan moeten veranderen. Maar ze gaan niet zomaar ineens hun werk veranderen. Het is meer dat iets minder mag en ietsje toegevoegd. Maar dan moet het wel haalbaar zijn.
Nee, daarom. En het moet ook haalbaar blijven, waardoor het dus ook fijn wordt. En het gaat erom dat je de eerste 6-7 weken volhoudt, want dan sluit het langzaam in jouw systeem. En als je dan een dag niet doet, dan gaat je lichaam erom vragen. En dan is het makkelijker om het te gaan doen.
Ja.
Dus maar het is een suggestie. En zo zijn er veel meer andere oefeningen. Je kan ook tai chi gaan doen, of noem het maar op. Maar dit is wat voor mij werkt en wat voor mij handig is. En ik sluit dan mijn ochtendritueel altijd stevast af met een meditatie van 20 minuutjes. En dan, wat ik zeg, dan heb ik eigenlijk preventief aan mijn gezondheid gewerkt. En dan is het tijd om de broodtrommels te vullen.
Ja.
Even praktisch ook, maar anders ontkom je niet aan.
Nee, mooi. Leuk dat je dit zo deelt.
Ja. Ja.
En wat ik ook zo boeiend vind, is dat eigenlijk het lichaam eerder weet wat er aan de hand is dan wij ons bewust zijn. En daarvoor vind ik het ook zo mooi wat jij doet, omdat jij mensen echt ervan bewust maakt dat je preventief al wat kan doen, waardoor mensen ook, denk ik, eerder waakzaam worden voor wat er zich in hun lijf afspeelt.
Ja, dat aan de ene kant. En aan de andere kant maak je gewoon als mens dingen mee en heb je leermomenten in het leven. Dus wat ik al eerder zei, een klacht of een blessure of iets is niet per definitie negatief. Soms lopen wij net als in mijn voorbeeld, zeg maar, lopen wij niet onze route en dwalen we af. En de Aboriginals zeggen van ja, als je stikt in je pad en als je van je pad afwijkt, dan word je ziek. En als je dan weer op je pad komt, dan ben je weer beter. En ga je dan weer van je pad af, word je weer ziek. Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Ja.
Dus dat wordt ons ook niet geleerd van, we hebben wel een beroepenkeuzetest als we 16 zijn of zo. Dan moet je gaan kiezen wat je wil gaan studeren en wat je later wil worden als je groot bent. Maar ja, hoe weet je dat dan? Er zijn maar weinig mensen die precies weten op jonge leeftijd, dit is wat ik wil, want dat is waar ik hier voor op de aarde ben gekomen.
Ja.
En de meesten doen maar wat, omdat je in het systeem zit en een keuze moet gaan maken. Ja, en dan zit je dus helemaal niet op je pad en dan vroeg of laat zal je dat dan tegen gaan komen. En dan is de kunst om te luisteren, dat niet te gaan verdoven, maar te luisteren, te voelen en dan proberen de goede keuzes te maken. Makkelijk gezegd, maar dat is wel, denk ik, wat je lichaam je wil vertellen.
Nou, dat denk ik ook. En als mensen bijvoorbeeld bij jou komen, hè, voor een 1-op-1 met, waarschijnlijk is vaak een ingang gezondheidsklachten, of niet?
Ja, vaak wel. Eigenlijk bijna altijd.
Ja.
Kijk, wat je vaak ziet is dat mensen al heel veel dingen hebben geprobeerd natuurlijk. Want dit ervaren ze nog een beetje als Jomanda. Maar goed, als ze alles dan hebben geprobeerd, dan hebben ze via een keer wat gehoord. En dan komen ze langs. En dan probeer ik ze ook altijd duidelijk te maken dat van ziek naar beter kan via een quick fix. Maar daarmee ga je vaak voorbij aan het leermoment, aan het inzicht, zeg maar. Dus ik heb wel een keer een ondernemer gehad, ook met een zere knie. Nou ja, dus dan probeer ik die beste man uit te leggen. Die kon overigens geen trap lopen, die kon niet eens door zijn knieën gaan, want dat viel die om. Ik probeer uit te leggen, ik kan je nu direct helpen en we kunnen je knie repareren samen. Dat kan. En dan doet hij het weer en dan kan je gewoon weer verder gaan in je leven. Maar wees er alert op, die knie wil jou iets vertellen. Die wil jou vertellen dat je, hij was op dat moment heel druk met een zakelijk pand, had heel veel gedoe met een echtscheiding, had heel veel gedoe met zijn kinderen. En er speelden zich enorm veel issues in zijn leven af. Zeg, als je die niet aanpakt, niet aankijkt, dan bel je maar over 3 maanden. Tom, mijn knie doet weer zeer, kan je me even fixen en dan kan ik weer door. Nou, precies wat ik nu schets, dat is ook wat er gebeurde. Dus ik kon hem behandelen, zijn knie deed weer, hij was helemaal blij, vloog hem bijna om mijn nek. Dat hij weer een kniebuiging kon maken en dat hij weer kon traplopen, helemaal fantastisch. Maar hij ging niet luisteren naar wat zijn lichaam hem wilde vertellen. Dus ik probeer mensen dan ook aan de ene kant te helpen. Want het is natuurlijk mooi als er in de beleving van de westerse wereld wondertjes verricht worden, zeg maar. Dat iemand het niet aanraakt, maar dat er wel heling plaatsvindt. En ik zeg, ja, als het terugkomt, dan weet je dat dat niet voor niks is. En dat je dus eigenlijk je leermoment hierin hebt overgeslagen. Maar goed, dat is voor heel veel mensen wel heel veel informatie in één keer. Dat begrijp ik ook wel goed. Maar dat is wel wat het is.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk te gek. En ik denk ook dat jij ze helpt. Ze komen weliswaar binnen met een lichamelijke klacht. Maar het hoeft niet per se te zijn dat die specifieke lichamelijke klacht eigenlijk de essentie van het probleem is. Waarschijnlijk niet, want het probleem zit waarschijnlijk op een veel dieper niveau of een bepaalde keuze waar ze voor staan, waar jij ze dan verder mee kan helpen. En dat vind ik heel mooi aan het werk wat jij doet, want jouw ingang is dan het gezondheidsprobleem. Maar het proces en de outcome voor deze mensen is waarschijnlijk, ja, kan op een heel ander vlak eigenlijk een heling teweeg brengen. En dat is zo mooi.
Ja, dat is ook zeker heel mooi. Het is ook heel dankbaar werk. Alleen voor heel veel mensen is het soms wel heel lastig om te bevatten, omdat we natuurlijk al decennia lang op een hele andere manier geconditioneerd zijn.
Ja.
Dus het is gewoon een hele andere kijk op ziektepijn. Dus probeer ik ook altijd te leggen. Als je altijd kijkt zoals je keek, dan zie je wat je altijd zag. Dus je moet proberen op een andere manier ook eens naar dingen te kijken. En dan ga je ook andere dingen zien. En als je dan ook nog eens een keer kan ervaren dat het zo is, nou ja, dan heb je weer iemand, denk ik, op een mooi setje gegeven de goede kant op, zeg maar.
Ja.
Zelf
Ja, ik hoop
nadenken.
Echt dat je met je lezingen en je workshop echt veel mensen mag inspireren. Want je doet het al hoor, maar dat het alleen maar breder wordt. Want dit is zo'n belangrijk onderwerp, denk ik, in de maatschappij van nu. Dat we echt vergeten zijn, zoals de mensen in het oosten doen. Daar ging je naar de dokter preventief, maar niet naar de dokter met een klacht. Dan was je dus al te laat. En dat is zo jammer aan het zorgsysteem, zoals we dat inderdaad nu hier kennen vandaag de dag. Dat het vooral is als het al te laat is, of systeem, of ja, bestrijden van de pijn, maar wat minder kijken naar de oorzaak.
Precies, in het oosten is het zo dat een huisarts wordt afgerekend op het feit of mensen niet ziek binnenkomen. Want hij moet de mensen beter houden.
Ja.
Gezond houden, vitaal houden. Ja, en hier is het zo van, ja, je komt hier bij de arts, ja, en dan is het heel vaak ook, zeg maar, dingen onderdrukken.
Ja.
In mijn beleving.
Nou, het mooie was, in Guatemala was dat een beetje hetzelfde. Ik ging toen voor een check-up om te kijken hoe dat stond met mijn endometriose. Daar moest ik allerlei onderzoeken voor in. En daar heb ik niks voor hoeven te betalen. Want zij zeiden, we vinden het zo gaaf dat je komt. Nou, op hun manier dan, hè. Maar dat je preventief komt. En we willen je feliciteren met het werk wat je hebt gedaan om je zelfhelend vermogen aan te sturen. En toen verscheurden ze de rekening. En dat vond ik
geweldig.
Heel bijzonder. Ja, heb ik heel bijzonder ervaren. Omdat, ja, ik wilde zo graag van mijn klachten af. Net als jij met jouw vermoeidheid. En dat blijkbaar, ja, echt anders wordt aangepakt door de meesten van ons. Die echt daarin geloven wat hetgeen wat een dokter tegen ze zegt. En dat iets uitzichtloos is. Terwijl, ja, wat als? Weet je, dat vind ik een hele mooie gedachte.
Nee, probeer gewoon vooral ook zelf na te denken. Is het logisch dat dingen zo gebeuren? Heel veel dingen zijn helemaal niet logisch die we horen.
Nee.
Vind ik. En dan ga zelf nadenken, ga zelf onderzoeken, ga ondervinden.
Ja, oké. Okay. Maar jij bent wel ook een criticus en op zoek naar waarheid en nieuwsgierig. Maar er zijn genoeg mensen die
Ja,
dat niet.
nee, snap ik ook. Nee, en daarom denk ik dat het goed is om dat soort dingen te delen en niet om mijn waarheid iemand anders waarheid te laten zijn of te laten worden, helemaal niet. Maar puur de inspiratie. Ik denk alleen de hoop die je mensen al kan geven, dat het voor heel veel mensen die in, ja, in uitzichtloze situaties zitten qua ziektes en klachten, dat dat al een steentje kan bijdragen. Want
Ja.
je kan dingen gewoon echt oplossen.
Klopt, maar ik wil wel even jouw werk bekrachtigen, want het is niet alleen inspireren wat jij doet. Toevallig weet ik inmiddels dus iets meer van zelfhelend vermogen, want in mijn boek Uit je hoofd in je hart heb ik het over mijn eigen chronische ziekte en heb ik heel veel wetenschappelijk geprobeerd onderbouwen. Er is inmiddels zoveel wetenschappelijk bewezen over die kracht van die gedachten, de overtuigingen, placebo, nou noem maar op. En ik weet dat jij daar heel erg van op de hoogte bent. Dus dat ook in jouw inspiratie, dat de informatie, ja, hoe jij ook aan je informatie komt.
Ja, nee, natuurlijk. Je moet het sowieso goed onderzoeken, zelf ondervinden, ervaren en doorleven.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja, nee, precies.
En dan moet je het pas gaan delen. Want anders vertel je niet iets wat je bent. Dan vertel je een verhaal wat je hebt gelezen. Ja, dat is leuk. Dan kan je ook uit de Donald Duck gaan voorlezen of zo.
Ja, nee. Leuk, Tom. Hey Tom,
Ja.
waar kunnen ze jou vinden?
Iedereen kan mij vinden, nou ja, sowieso op de social media, maar ook op mijn website www.tomtichelaar.nl.
Ja, en gelijknamig is jouw Instagram, hè, Tom
Ja,
Tichelaar.
klopt. Ja.
Ja.
Dus,
En jouw boek, die kunnen we ook vinden op jouw website, hè?
Ja, het staat op mijn website. De workshop staat op mijn website. 21 juni heb ik weer een nieuwe workshop, Helende Kracht. Dus hoe je jezelf helend vermogen kan stimuleren door gebruik te maken van water, zonlicht en
Ja.
energie.
Op een hele mooie locatie in het klooster in Amersfoort.
Ja, één klooster in Amersfoort. Echt een hele mooie locatie. Dus hartstikke leuk.
Leuk. Nou, dankjewel Tom.
Jij bedankt voor je uitnodiging en keep on doing the good work.
Ja, datzelfde geldt voor jou.
Dankjewel en heb een mooie dag.
Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je een nog stralender hart heeft gegeven. Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in mijn boek of een van mijn trajecten? Neem dan contact met mij op via Instagram of mijn website www.marilotteesser.nl.